van Zacharia. De keus voor deze tekst heeft te maken nog met het kerstfeest. 14 jaar geleden hebben we het gevierd. En als je dan zoekt naar de betekenis van dat feest, dan kom je al snel bij die hele bekende engelenzang. Of rap, wat is het geweest? Een leger van engelen die zingen vrede op aarde. Vrede op aarde. Waar hebben we het dan over? Waar gaat het dan om? Met die vraag in het achterhoofd lezen we psalm 72. De psalm over de Messiaanse vredekoning. En aansluitend dus een paar versen uit Zacharia 9. Geef, o God, uw wetten aan de koning. Uw gerechtigheid aan de koningszoon. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen. Uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk. En de heuvels gerechtigheid. Mogen hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukte neerslaan. Mogen hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen van geslacht op geslacht. Mogen hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken. Mogen in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Mogen hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier tot het einde der aarde. Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. Koningen van Tarsus en de kustlanden, laten ze hem een geschenk brengen. De koningen van Seba en Saba, laten zij hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept. Wie zwak is en geen heerser heeft. Hij ontfermt zich over de weerlozen en de armen. Wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukker en geweld. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Leve de koning. Men zal hem het goud van Seba schenken. Zonder ophouden voor hem bidden. Hem zegen toewensen dag aan dag. Er zal overvloed van koren zijn in het land. Zelfs op de toppen van de bergen, rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde. Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij. En alle volken prijzen hem gelukkig. Geprezen zij God, de Heer. De God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen. Deze prachtige psalm over een vredevorst, iemand die echt vrede gaat brengen, wordt in de Bijbel verder uitgewerkt. Onder meer in de profetie van Zacharia, die wijd er een paar versen aan en ik lees er twee uit Zacharia 9, de versen 9 en 10. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden verbroken. Hij zal vrede stichten tussen alle volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van de zee tot zee, van de rivier tot aan de einde der aarde. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Zometeen na de dienst zingen, of na de preek zingen we opwekking 797, het lied Breng ons samen. Even de eerste dia. Nou, die zal zometeen komen, neem ik aan. Want voordat ik ga kijken naar die psalm over de vredevorst, misschien eerst nog even een andere, want hier is het, de vredevorst die rijdt op een ezel. Je komt de laatste tijd, tenminste ik kom het de laatste tijd best wel tegen, dat mensen die jarenlang heel intensief met hun geloof bezig zijn, opeens door een stuk geloofstwijfel overvallen zijn. Jezus, ja, mooi verhaal, maar wat moet ik er eigenlijk mee? En dat kan enorm schokkend zijn. Geloofstwijfel, zomaar op een moment, je bent er misschien jarenlang mee opgegroeid. En opeens is er die indringende vraag, wat moet ik ermee in mijn dagelijks leven? Toch moet je van twijfel niet altijd even hard schrikken. Twijfel kan soms heel gezond zijn. Het kan namelijk wijzen op eenzijdigheden of fouten in je geloof. Een voorbeeld. Gelukkig is in de christelijke kerk heel veel twijfel gerezen aan de geloofsvoorstelling dat alles wat de mensen nakomelingen zijn van Gam en dat ze daarom wel tot slaaf gemaakt mochten worden. Er is een tijd lang is dat vrij breed een algemeen erkend geloof geweest. Totdat men erachter kwam, maar dat klopt niet. Dus twijfel is op zich niet verkeerd. Maar, soms ook best lastig. Net wat ik zei, dat mensen opeens denken, oké, ja, het geloof, ik ben ermee opgegroeid, het is zo vertrouwd, ik ben gered door de Heer Jezus, hij is gestorven voor mijn zonde, mijn schuld is verzoend, en dan mag ik naar de hemel als ik overleden ben. Maar, wel mooi, maar wat moet ik er nou vandaag mee? Wat heeft het met mijn dagelijks leven te maken? Nogmaals, twijfel kan wijzen op een eenzijdig of onscherp geloof. En daarom is het goed om erover na te denken. En weet je, aan die dingen moest ik denken toen ik met Psalm 72 bezig was. Want Psalm 72 is de psalm van Jezus, de Messiaanse vredevorst. Maar die psalm zet toch ons tegelijk midden in de wereld, midden in het dagelijks leven. Met kerst hebben we die strijdkreet van de engelen gehoord. Vrede op aarde. En nogmaals, als je wilt weten wat dat met je dagelijks leven te maken heeft, dan kom je met Psalm 72 een stap verder. In verband met de regering van deze koning klinkt er in vers 7 de wens, mogen in zijn dagen, in de dagen van die koning, de rechtvaardige bloeien. En mag de vrede wereldwijd zijn. De eerste helft van dat vers is natuurlijk heel erg persoonlijk. Dat de rechtvaardigen, de mensen die met God willen leven, dat die mogen bloeien. Dat hun leven tot ontplooiing mag komen. Mogen ze door deze koning gelukkig worden en vervulling ervaren. Heel persoonlijk, zeg maar de binnenwereld. Maar de andere helft van dit vers, mogen de vrede wereldwijd zijn. Vrede, harmonie en welzijn voor iedereen. Het werkterrein van de Messiaanse koning raakt dus ons leven heel persoonlijk, maar tegelijk ook heel de schepping, heel de buitenwereld. En als je nou de psalm gaat lezen, dan zie je hoe dat concreet wordt. Bijvoorbeeld in vers 2. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Dat is eigenlijk een heel bijzonder zinnetje. Een rechtvaardige regering die gerechtigheid nastreeft, maar daarbij, want dat is de aanvulling, voor zichzelf de wet ook heel serieus neemt. En dat is eigenlijk helemaal geen gebruikelijke praktijk. Niet in landen als Rusland en China of Kazachstan. Machthebbers die de wet eigenlijk in hun eigen voordeel bewerken. Maar als we eerlijk zijn, ook in ons eigen land, in Nederland, weten we sinds de toeslagenaffaire dat de machthebbers soms de wet in hun eigen voordeel uitleggen, dat de rechtspraak afgestemd is op de wensen van de overheid. Nee, bij de Messiaanse vredekoning is dat anders. En vers 4. Mogen hij recht doen aan zwakken. Redding bieden aan de armen. Dat is de taak van de vredevorst. En dat is ook vandaag nodig, als in onze samenleving, wereldwijd, maar ook in ons eigen land, de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden. Als de belasting voor de grote bedrijven eigenlijk verlaagd moet worden en de mensen met lage inkomens extra gecontroleerd worden. En dan vers 6. Mogen hij zijn als regen die valt op kaalakkers, als buien die de aarde doordrenken. En vers 16 maakt dat eigenlijk heel concreet. Laat er een overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de top. toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen op de Libanon. En vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken. Het Messiaanse vrederijk kent dus, zou je kunnen zeggen, ecologische vrede. Een gezond milieu. Overvloedige regen zorgt voor een goede oogst. Voedsel is er in overvloed, zodat de mensen ontspannen kunnen leven. Je durft er tegenwoordig bijna niet meer over te dromen. Door alle klimaatverandering, met in de ene gebieden de verschroeiende hitte en in de andere gebieden de vernietigende overstromingen. Dit sociale en materiële welzijn, zegt deze psalm, ontluikt in zijn stad, in Jeruzalem. Als bloeiend individueel leven, namelijk dat de rechtvaardige tot bloei zal komen, en maatschappelijk welzijn samenkomen, dan gebeurt er iets geweldig. Dat was het beeld van vers 2. En dan zijn deze mensen, zegt deze psalm aan het eind van de psalm, gezegend. Dat is wat God al aan Abraham beloofde. Door jouw zoon, had God tegen Abraham gezegd, zullen alle geslachten van de aarde gezegend weten. En hier wordt die belofte vervuld. Dankzij hem, de Messiaanse koning, zal men zich gezegend noemen. En alle volken prijzen hem gelukkig. Ja, dat is het programma van de Messiaanse koning. Van de Heer Jezus. Strijd tegen armoede, inzet voor recht en gerechtigheid en liefde voor heel Gods schepping. Als dat nou waar is, als het daarover gaat bij vrede op aarde, dan kun je toch onmogelijk het idee krijgen dat geloven wereldvreemd is en dat het losstaat van het leven van alle dag. Als je geloof lijkt los te staan van het leven van alle dag, dan komt dat niet door deze Messias. Maar misschien schrik je ook wel een beetje van dit beeld van de Messias. Is dat nou geen politieke evangelie? Het evangelie gaat toch over zonde, bekering en vergeving? Dat gaat toch over dat we naar de hemel mogen? Is psalm 72 dan wel echt een psalm van de Messiaanse vredevorst, een psalm van Jezus? Nou, misschien is het dan goed om te kijken naar Lucas 4. Als de Heer Jezus zelf zijn eigen roeping uitlegt met behulp van een woord uit de profeet Jesaja, dan zegt hij, de geest van de Heer rust op mij, want hij, God, heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dat is ook zo'n bijzonder begrip, een genadejaar. Of zoals de Bijbel dat ook wel noemt, het jubeljaar. Dat is namelijk het jaar dat aan de mensen alle schulden vergeven worden. Ze worden kwijtgescholden. Iedereen krijgt weer een stukje eigen grond om van te leven. Er is kwijtschelding van schulden. En je hebt allemaal grond om op te wonen en te leven. Er is bestaanszekerheid voor iedereen. Als je zoiets naar onze tijd vertaalt, dan is het misschien zoiets dat iedereen een eigen woning heeft zonder een verpletterende hypotheek of een onbetaalbare huur. Gewoon dat je kan leven zonder zorg en dat je kan beginnen aan een bestaan als je jong bent. Schuldenvrij, een goede baan en een gezonde leefomgeving. En dat niet alleen voor de happy few, maar voor alle mensen. Daar gaat de regering van de Messias over. Maar misschien nogmaals, misschien heb je het gevoel, geloven is toch meer? Nou, ik kom erop terug. Maar geloven is in ieder geval dit. Dat God wil dat mensen krijgen wat nodig is om het goede leven te leven. Dat de rechtvaardigen mogen bloeien. God heeft de wereld geschapen zodat de mens daarop kan leven tot zijn eer en kan genieten. God wil nogmaals dat mensen krijgen wat nodig is om het goede leven te leven. En dat de rechtvaardigen mogen bloeien. Geestelijk en materieel gezegend door hun relatie met God. De roeping van de Heer Jezus, zijn programma uit Lucas 4, sluit naadloos aan bij Psalm 72. Maar wat betekent dat dan voor ons? Hoe moet het leven van een christen er dan uitzien? Moeten wij met alle politieke macht dan een situatie gaan creëren dat het voor iedereen goed is? Desnoods met geweld. Moeten wij zo'n vrederijk zelf realiseren door onze inzet? Nou, dat is waarom ik met jullie ook Zacharia gelezen heb. Want de profeet Zacharia, zou je kunnen zeggen, die werkt die profetie van Psalm 72 verder uit. Hij spreekt ook over dat wereldrijk, dat vrederijk dat komt. Maar dat is nieuw. De koning die dat vrederijk brengt, is geen koning die komt met strijdwagens en met paarden, maar dat is een messiaanse koning. En dat is een bijzonder geval. Hij is nederig en kwetsbaar en hij rijdt op een ezel. Dus het evangelie gaat nog steeds om een koning die gerechtigheid en vrede brengt. Maar dan nadrukkelijk zonder geweld. Nederig, kwetsbaar. Sommige mensen vragen zich af van kan dat dan wel? Kun je zonder strijd en macht zorgen voor recht en gerechtigheid? Nou, misschien mogen we ook de vraag omdraaien. In de geschiedenis hebben we vaak gezien dat mensen door revoluties voor recht en gerechtigheid wilden zorgen. Maar vaak mislukte dat. Geweldige idealisten werden wrede dictators. Geweld brengt geen recht en vrede. Daarom is het volgen van de Messiaanse koning niet zomaar een reeks politieke acties. Het geloof gaat een slag dieper. Het geloof is persoonlijk. Het is leven in de weg van de navolging van Jezus. En Zacharia zegt, de vredevorst is nederig, hij rijdt op een ezel. Nou, dat kennen we, dat komt terug als de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat. Op de rug van dat ezeltje. Hij is de vredevorst van Psalm 72 en Zacharia 9. Een koning. Maar zo anders. Nederig. Jezus laat zien wat dat betekent. Hij brengt het vrederijk op aarde door zijn lijden. Door en sterven. Door het kruis. De discipelen snapten daar niet zoveel van. Petrus had gezegd dat de Heer Jezus de Messias is. De Zoon van de levende God. En de Heer Jezus had hem erom geprezen. Maar toen Jezus ging spreken over zijn lijden en sterven en opstaan, zei Petrus, God verhoede het. Van een lijdende Messias zijn we niet zo gediend. De schriftgeleerden niet, de scharen niet en ook de discipelen niet. Nederig, rijdend op een ezel. Jezus komt, dat zongen de engelen. Om Gods vrederijk te brengen. Om het koninkrijk van God te realiseren. Maar dan wel aan het kruis. Hij is in Bethlehem geboren. Hij is mens geworden. En hij gaat aan het kruis. Het is de weg van de nederigheid. En zo laat hij ook zien wat dit geloof in ons dagelijks leven kan betekenen. Want hij zegt dat we ons eigen kruis op ons moeten nemen. Wij willen de messiaanse waarden van vrede, verzoening en recht terecht, want dan komt de mens tot zijn bestemming, maar dat moet je wel de kosten berekenen. Jezus volgen vraagt echte overgave aan Gods liefde. Sterven aan jezelf. De pijn en de zonde uit je leven laten weghalen, want wie zal je anders zijn om de ander tot bloei te laten komen? God liefhebben boven alles en je naaste aan je, als jezelf. De ander belangrijker vinden dan jezelf. Wat is dat een uitdaging? Wat kost dat veel? Als je die koning volgt, die op een ezel rijdt, dan werkt dat door in je dagelijks leven. Als we anderen de bloei in hun leven gunnen, als we vrede zoeken voor deze wereld, dan moeten we ons eigen falen onder ogen durven zien. Want er komt echt pas vrede als de zonde de kop wordt afgehakt. Er komt pas vrede als de Zoon van God zijn weg gaat tot aan het kruis. En die Jezus mogen wij volgen. Door ons eigen kruis op ons te nemen. Vrede op aarde. Daar gaat het om met kerst. En Jezus leert ons. Hij zegt zalig de vredestichters. En als wij vredestichters worden. Medewerkers worden. Van de vredevorst. Dan is dat iets dat in je dagelijks leven gestalte krijgt. Dan heb je oog voor hoe mensen tot hun recht kunnen komen. Hoe de armen geholpen kan worden. En dat heeft te maken met hoe je leeft. Dat heeft te maken met hoe je je werk kiest. Dat heeft te maken met de manier waarop je omgaat met je kinderen. Hoe je omgaat met het geld wat je ontvangen hebt, hoe je dat uitgeeft. En in deze COVID-tijd heeft dat te maken met hoe je omgaat met mensen die er doorheen zitten. Als we ons inzetten voor recht en gerechtigheid. Dat mensen tot bloei mogen komen. En dat een samenleving mag worden zoals God die bedoeld heeft. Dan zorgen we zo goed mogelijk voor Gods schepping. Dan proberen we duurzaam te leven. Want het is zijn schepping waar hij zo trots op is. Vredestichters staan in dienst van de vredevorst. Als we hierover nadenken, wat kerst betekent, vrede op aarde, dan zijn er dus twee valkuilen. Want als we spreken over vrede en over recht en gerechtigheid, dan mag Jezus' kruis en opstanding niet uit het zicht verdwijnen. Want deze koning die vrede brengt, rijdt op een ezel. Als de vergeving van de zonde ongenoemd blijft, dan kun je veel aandacht voor persoonlijke bloei van mensen hebben. En kun je heel actief zijn voor recht en gerechtigheid. Maar je idealisme wordt snel een wettisch moralisme. Waar je van alles moet, actief moet zijn. Waar de vrede, waar de vreugde en de ontspanning verdwijnt. Dat is de eerste valkuil. Heel druk met vrede, recht en gerechtigheid. Maar Jezus uit het oog verliezen. Maar de tweede valkuil is als je geloof niet concreet wordt. Door te verlangen naar recht en gerechtigheid. Als vrede en heelheid van de schepping in de kerk uit beeld raken. Als je wel spreekt over zonde en vergeving en bekering. Maar wat daarvoor nodig is, ongenoemd laat of minimaliseert. Dan gaat het mis. Dan wordt het een half evangelie. En dan kan zomaar opeens die vraag ontstaan. Wat heeft geloven eigenlijk met mijn dagelijks leven te maken? Als we Jezus kennen als de vredevorst van Psalm 72. Als we Jezus kennen als de gezalfde knecht uit Lucas 4. Dan is de vraag hoe je dat in de praktijk doet. Dat is best nog een uitdaging waar je samen over in de slag moet. Maar je krijgt nooit het idee dat je geloof losstaat van het dagelijks leven. Hoe bewuster en praktischer je leert om je kruis op je te nemen, des te duidelijker wordt dat je niet zonder Jezus kunt. Want dan merk je dat bekering echt praktisch wat van je vraagt. Gewoon praktisch over hoe jij je tijd besteedt. En dat bekering te maken heeft met hoe je je geld uitgeeft. Wij kunnen niet zonder Jezus. Hij bevrijdt ons. Hij vergeeft ons. Hij wijst ons de weg. We kunnen niet zonder Hem die voor onze zonde gestorven is. Maar als we Hem volgen en vredestichter zijn, dan is dat zo gaaf. Vrede op aarde. Daaraan werken. Je zult groeien in je geloof en ervaren dat God er blij mee is. Maar tegelijk loop je ook altijd tegen een muur op. Want als je streeft naar vrede op aarde, als je streeft naar bloei van mensen, dan merk je ook dat er zoveel pijn is op deze wereld. Pijn die niet zomaar verdwijnt, die niet zomaar heelt. En hoe hard wij ook werken, er is zoveel wat je niet kunt doen. En dan ga je verlangen. Naar de wederkomst. Naar de komst van dat echte vrederijk op aarde. Naar de vredevorst. Naar Jezus. Met Psalm 72 zingen we over en verlangen we naar vrede op aarde. Verlangen we ernaar dat de koning die vrede komt ook terugkomt. Dan kijken we uit naar de wederkomst. Als die vrede volkomen wordt. En zo wordt de strijdkreet van de engelen, vrede op aarde, een realiteit in ons leven. En samen, de Heer brengt ons samen om met die opdracht, om met die boodschap, om met dat evangelie aan de slag te gaan. Amen.